Welkom bij Op de Barkruk, de podcast van het Café Theaterfestival. Gemaakt en gepresenteerd door mij. Ik ben Julian Clayton, podcastmaker en eigenaar van Wijnbar Vinvin in Utrecht. Op de Barkruk spreek ik met makers en mensen achter de schermen over het Café Theaterfestival in Utrecht. Het Café Theaterfestival viert dit jaar in Utrecht haar 20-jarig jubileum. En ik ben benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het maken van een voorstelling in een café en wat het festival zo uniek maakt. De voorstellingen zijn te zien in Utrecht van 29 februari tot en met 3 maart, in Arnhem op 15 en 16 maart en in Rotterdam op 22 en 23 maart. Kijk voor meer informatie op cafetheaterfestival.nl. Veel plezier met Op de Barkruk.
Voilà. Een beetje thuiskomen soort van ook voor mij natuurlijk, want we zitten aan mijn eigen bar. Op de Barkruk, aan mijn eigen bar. Dat is ook altijd wel verfrissend. Ik heb Romy tegenover me. Hallo Romy.
Hallo.
Wat fijn dat je er bent. Hey, we willen je een beetje leren kennen. Jij gaat op het CTF natuurlijk spelen en ik heb bedacht dat het leuk was om je wat beter te leren kennen. Daarom heb ik een aantal onderwerpen even die ik op je af ga vuren. En nou ja, je mag daar lekker zorgen dat je daar iets roept wat jij denkt dat vind ik belangrijk. En dan gaan we het daarna lekker over je voorstelling hebben. Beste stad?
Amsterdam.
Fijnste drank?
Wijntje.
Leuk café?
Parallel.
Parallel?
Het is niet echt een café, meer een club. Ik ben niet echt een café mens.
Nee. Meer dan een club. En ja. waar zit die club?
Amsterdam.
En dat daar draaien ze?
Verschillende concepten, maar een beetje genre bending, dus van alles.
Oké. En dat is lekker jouw uitlaatklep, dansen?
Ja.
Oké. Dit is mijn familie?
Ja, mijn gezin.
Wat is je liefde?
Mijn zoontje.
Wat eet je het liefst?
Couscous.
Dit is mijn sport.
Dansen.
Het is feest als?
Mijn zoontje slaapt. Nee, ik weet niet. Het is altijd feest. Leven is feest, ja.
Wat is je favoriete ijssmaak?
Banaan.
In een ander leven zou je?
Advocaat zijn.
Advocaat? Kom je daarbij?
Ja, ik ben best wel een zakelijk mens eigenlijk.
Oh ja.
Maar ik hou ook heel erg van dansen, dus. Ja. Echt twee uitersten.
Film?
The Lion King.
Theater of Schouwburg?
Theater.
Utrecht is?
Warm.
Ik wil graag nog een keer naar
Brazilië.
Met wie zou jij naast je op de Barkruk willen zitten?
Een vriend.
Dat is heel lief.
Ja.
Je kan niet zonder?
Cola Light.
Wat is jouw muziek?
Zo. Dancehall, drum and bass, edits, klassieke muziek, dub, hip-hop, R&B. Een waslijstje.
Als ik dan zeg als blanke witte man, urban, wat zeg jij dan?
Dan zeg ik dat urban commercieel is.
Oké.
In deze wereld, zeg maar.
Oké. Wat bestel je bij de snackbar?
Patatje oorlog met extra uitjes.
Extra uitjes?
Extra.
Wat is de grootste invloed in je leven?
Ja. Eerst wat in mij opkomt is dan wel mijn moeder.
Mooi. En je zei net je gezin. Wie zijn je gezin?
Dat is mijn partner en mijn zoontje.
Oké. En hoe oud is dat zoontje?
4 maanden. Jeetje. Vandaag.
Ja, oh, vandaag. Kijk, ja. Leuk. Gefeliciteerd. Leuk.
Dankjewel.
En heeft jouw zoontje ook het naam?
Jalen. Ja,
Jalen.
Zeker.
Heel mooi.
Dankjewel.
En dat is lijkt me ook wel echt een heftige tijd nu. Een nieuwe moeder zijn, een voorstelling maken.
Ja, dat is wel even een switch. Ja. Slapeloze nachten. Ja, het is heel anders natuurlijk om mama te zijn en daarnaast te werken.
En lukte dat ook nog wel in je zwangerschap zijn? Want je danst,
ja.
Dat is fysiek.
Ja, klopt.
Lukte dat nog wel?
Vrij goed, moet ik zeggen. ik heb echt nog wel met 39 weken ook nog wel eens in een lesje gestaan. 39 weken zwanger. En dan wel na een uur echt kapot zijn. Echt, en twee dagen last hebben van mijn rug. Maar het kan nog wel. Ja. Kan nog wel. Dus ik heb tot best wel lang nog wel...
Even voor de zwangerschapsnoobs onder ons. 39 weken is vrij ver, hè?
Ja, dan kan je elk moment bevallen in principe.
Ja, precies. Precies. Wist ik ook niet, maar bij deze weten we het. Ja. Elk moment bevallen. Heel goed. Hey, Café Theaterfestival. Hoe ben je hier zo bij gekomen?
Ik heb Luc ontmoet echt 2 of 3 jaar geleden al. Luc is directeur van Café Theaterfestival bij een netwerkborrel van Amsterdam Fringe Festival.
Ja.
Dus ik was daar een voorstelling voor aan het maken. En toen kwamen we in gesprek met elkaar en toen vertelde hij over het CTF. Ik ken sowieso wel wat mensen die daar hebben gespeeld. Dus ik heb het wel eens voorbij zien komen. En toen kwamen we tot de conclusie dat het een hele leuke match voor mij zou kunnen zijn als maker. Toen heb ik het jaar daarna me niet aangemeld. Eigenlijk omdat ik gewoon te laat was. En op dat moment in een ander proces al zat. En toen heb ik Luc voor die voorstelling uitgenodigd. Is hij komen kijken. Vond hij het heel tof wat ik had gedaan. En toen heb ik afgelopen periode dus mijn voorstelling aangemeld.
Ja, wat goed. Want jij als maker, kan je daar iets meer over vertellen? Je dans, hoe lang dans je eigenlijk al?
Ik dans niet eens zo heel lang voor iemand die het voor als werk doet, zeg maar. Maar ik ben een beetje begonnen toen ik 12, 13 was.
Is dat niet lang, nee? Begin je meestal eerder?
Ja, ik denk, ik heb een HBO-dansopleiding gedaan daarna. En ik was wel een van de late laatkomers, zeg maar. De meesten zijn toch al wel vanaf 6, 7, 8 op de balletvloer te vinden. En ik was dat niet per se. Dus ik was wel in mijn slaapkamer af en toe aan het dansen. Maar niet ik had nooit gedacht dat dat mijn professionele carrière zou worden.
Beetje videoclips na dansen of
ja, zo. So You Think You Can Dance kijken, dat soort dingetjes. Ja. Maar. Dus vrij laat in die zin, omdat ik toen ik 15 was, heb ik auditie gedaan voor de vooropleiding. Dus eigenlijk 2, 3 jaar later al. En vanuit vooropleiding ben ik doorgestroomd naar het HBO. En toen begon alles wel wat serieuzer te worden. En daarna ben ik eigenlijk vrij snel al tijdens mijn opleiding meer in het maken gedoken. Dus los van zelf dansen en lesgeven vond ik creëren ook heel erg leuk.
Ja.
En toen heb ik in 2019 volgens mij mijn eerste echte productie gedaan. Kleinschalig hoor, maar voor het eerst echt als maker iets gemaakt. En zo is dat een beetje doorgelopen afgelopen jaren.
Je zegt 12, 13. Wat was dan voor jou een... Dan ga je op dansen, denk ik dan. Net zoals mensen, weet ik veel, op scouting gaan of op gitaarles. Klopt. Ga jij op dansen. Wat bracht jou tot het besluit eigenlijk? Van, joh, wat klikte er bij jou?
Volgens mij was dat omdat ik dan vriendinnetjes had die ook naar die dansles gingen. En dat je dan denkt van, oh, dat is leuk. Ik wil met mijn vriendinnetjes
iets doen.
Samen dansen. En dat is dan echt een uurtje in de week. Gewoon voor de lol dansen.
Jazzballet.
Dat was street dance wat ik deed, volgens mij. Ja. Maar wel heel schattig dus.
Wat noem jij schattig?
Nou, gewoon stap, tik, stap, tik, stap, klap, stap, klap, zeg maar.
Oké. Okay.
Dat idee.
Ja, pasjes onthouden en zo. Ja. Wat we nu de TikTok-filmpjes zouden noemen misschien.
Ja, een beetje dat inderdaad. Toch? Ja, zeker weten.
Ja, grappig. Maar toen heeft er nog iets meer geklikt. Want je dacht van, wow, ik moet hier iets mee. Dus dat stap-tik had toch wel een bepaalde waarde.
Zeker. Ik werd echt na een paar maanden of zo al gevraagd van, zou je het leuk vinden om wedstrijden te dansen? We hebben een selectieteam. Nou, en toen ging er wel een wereld voor mij open van, lijkt me heel leuk. Ik was heel fanatiek, dus... Ik heb denk ik wel in 2 jaar tijd gedaan wat iemand anders dan waar iemand anders wat langer over zou doen. Omdat ik als ik thuis kwam van school, ging ik gelijk filmpjes kijken achter de laptop, ging ik het nadoen. Ik zat elke avond in de keuken met oortjes in te doen alsof ik in een videoclip aan het dansen was. Dus ik was wel gelijk heel erg fanatiek. Ik vond het echt heel leuk.
Je zegt met oortjes in aan de keukentafel, dus zie je dan gewoon ook de dans soort van voor je en ga je het dan soort van later nadoen?
Ja, ik zag mezelf dan echt voor me in mijn hoofd dansen erop. Dus dat deed ik ook veel tijdens de lessen. Op de middelbare school. Gewoon met oortjes in en dan heel kleine bewegingen maken. En dan was ik in mijn hoofd een hele choreografie aan het dansen.
Wauw.
Ja.
En lukte dat dan ook om die choreografie dan soort van echt te doen? Want ja, om het te bedenken is één. Ik kan ook bedenken dat ik een solo op mijn gitaar speel. Maar dat lukt me niet echt, denk ik.
Nee. Ja, wel. Het heeft heel erg geholpen om het te visualiseren en dan daarna na te doen. En dan waarschijnlijk zag het er niet zo uit als dat ik in mijn hoofd had. Maar hoe vaker ik dat deed, hoe beter het eruit zag. En omdat ik zo fanatiek was en gemotiveerd was, ging dat er dan dus wel steeds beter uitzien.
En vonden die vriendinnetjes, kregen die een beetje jaloers naar jou?
Nou, ik was best wel een organisatorisch regelmens al. Dus ik was dan degene die zei van kom, we gaan met z'n allen een optreden doen. En dan ging ik me voor dingen aanmelden. En dan ging ik die vriendinnetjes weer trainen of de dans bedenken daarvoor. Dus ik nam wel echt het voortouw in dat soort dingen. En zij deden dat dan maar gewoon, omdat Romy had het dan besloten, dus... Dat was dan gewoon wat het was.
Lijkt wel een mooie tijd om aan terug te denken. Ook,
zeker toch? Weten, ja, echt ja. Zeker. Er staan nog steeds filmpjes van op YouTube en soms kijk ik ernaar en dan smelt mijn hart. Ja.
Mooi. Hey, en je zegt net, je bent echt heel fanatiek. Hoe was het dan om aan, zeg maar, vriendinnen die misschien niet zo fanatiek of misschien met alle eerbied niet zo goed kunnen dansen?
Dat is wel lastig geweest, want ik was wel ook competitief. Dus ik zette iemand dan gewoon de hele dans achteraan bijvoorbeeld. En dan... Ja, dat heeft ook wel eens druk gehad op de vriendschap. We waren heel jong natuurlijk, dus sommigen die boeiden het helemaal niet. Maar anderen die vonden het soms wel lastig dat Romy dan de baas was, zeg maar. En ik had niet per se boodschap aan gevoel en zo in die plek. Nee, het moest gewoon goed zijn.
Ja.
Dus het was gewoon, het moet gewoon...
Even alles mooi. Uitschakelen, ja. We gaan nu dansen ja. En geen zeur.
Ja.
Is dat nu nog steeds zo?
Nee, nu is dat wel heel anders geworden. Dus door de jaren heen heb ik wel echt geleerd dat er meer belangrijk is dan alleen dat eindplaatje.
Naar van begin naar, laten we zeggen, YouTube-filmpjes, naar een beetje wedstrijden doen met je vriendinnen. Ja. Naar toch een serieuze dansopleiding.
Ja, klopt.
Wat was dat dan? Wat was dan? Neem even ons mee terug naar het moment waar jij dacht van. Oké, okay, ja, ik ga niet, ik word niet advocaat, hè. Ik ga niet,
niet het zakenleven.
Nou ja, niet een studie doen, hè, zoals je als puber een studiekeuze maakt.
Ja.
Je komt van de HAVO af. En
ik,
je gaat...
Ja, ik heb vrij snel, ik moest vrij snel kiezen wat ik wou doen. Ik ben een hele vroege leerling, ik heb klas overgeslagen, dus ik was denk ik 13 ongeveer toen ik in 3 HAVO zat, dat je dan een profielkeuze moet maken. En toen wist ik nog steeds niet wat ik wou.
Dus vroeg, hè?
Ja, heel vroeg. En ik heb toen gewoon een heel breed pakket gekozen. Zo van, dan kun je alle kanten nog op, wat je ook maar wil. Dus wil je de techniek in, kan je de techniek in. Wil je het zakenleven in, kan je het zaken, echt alles. En eigenlijk van die wedstrijden met vriendinnetjes, optredens, heb ik op een gegeven moment auditie gedaan voor een wat serieuzer team, echt. En daar heb ik een half jaar bij gedanst. En toen ben ik na een half jaar dat team gaan trainen. Dus dat is ook best wel snel gegaan. Ja, dus
je komt even binnen als nieuweling en, ja. En een half jaar later mag jij gewoon even voor die groep staan.
Ja, heb ik het een soort van wel overgenomen. Kreeg ik ook wat mensen onder mijn hoede. Dus had ik ook een nieuw team erbij. En daarmee heb ik echt
wel... Was vanuit een dansschool? Of?
Ja, dat was vanuit een dansschool. Dus toen is eigenlijk de trainster is gestopt met ons trainen en ben ik dat gaan overnemen. Mijn moeder was coach, dus het was wel echt mijn feestje in die zin. En toen zijn we eigenlijk, toen ik dat heb gedaan, zijn we best wel prijzen gaan winnen. Ging het steeds beter met het team. En vanuit daar besloot ik op een gegeven moment, want toen was ik echt elke dag met dansen bezig. Want ik had 2 teams, ik had allemaal mensen die ik mocht trainen. Ik was elke dag choreografie aan bedenken. Ik was met mijn duopartner Nederlands kampioen geworden. Wij gingen naar Amerika voor wereldkampioenschappen. Dat was in mijn examenjaar. Dus dat was wel een beetje de periode dat ik gelijk dacht van oké, ik wil hier gewoon iets mee doen. Ik ben hier elke dag mee bezig en ik ga dit doen. En dan kan ik altijd later nog iets anders gaan doen. Maar ik was zo jong, ik was 15 toen ik klaar was met de HAVO. Dus
een Nederlands kampioen, toen al, 15?
Ja.
In welke discipline?
Hip-hop, dans dan. Maar moet ik wel erbij zeggen, je hebt natuurlijk heel veel verschillende bonden. En je kan bij de ene bond Nederlands kampioen worden, maar kan je bij een andere bond ook weer Nederlands kampioen. Dus het is niet zoals de Olympische Spelen van, ik ben dan ook echt de beste van Nederland. Maar je wint dan wel de bond, zeg maar.
Je bent wel één van de beste van Nederland op dat moment.
Ja.
Dat is wel tof.
Ja, zeker.
En toen Amerika.
Ja.
Ging het toen nog meer voor je open? Dat is wel toch een beetje beloofde dansland.
Ja, daar heb ik gewoon... Ik zag daar heel veel en ik leerde daar heel veel. En dat was voor mij wel een soort van... Oké, dan ga ik auditie doen voor een opleiding echt. En dan wil ik hier gewoon in verder groeien.
Ja. En heeft Amerika er ook een soort van een extra zetje in gegeven?
Ja, wel. Want we gingen daar best wel zelfverzekerd heen. Hè, want we wisten nog niet echt hoe of wat. Eigenlijk kenden we nog helemaal niks. En dan zie je toch opeens van, oh, zo goed zijn we nou eigenlijk ook weer niet. Want er zijn nog zoveel anderen die ook zo goed zijn. Dus het heeft me wel extra motivatie gegeven van, oké, ik wil harder werken. En ik wil ja gewoon echt bij de top behoren van.
Hoe ging het in Amerika? Over welke plaats eindig je toen?
Volgens mij uit mijn hoofd zijn wij 10e geworden. Dat is natuurlijk alweer tijd geleden, maar 10e.
Van alle landen die daarheen kwamen?
Ja, en wij deden dan duo. Dus volgens mij waren er iets van 32 landen of zo. Maar weet ik ook niet precies. Dus ja, niet 100% zeker, maar ongeveer zoiets wat mij bijstaat.
Ja.
En namelijk later, een paar jaar later, nog een keer naar Amerika geweest. Dan weer met een ander team. Daar hebben wij in de finale gestaan van de wereldkampioenschappen. Dus ja, ik heb wel wat, wat dingetjes gedaan. Op
ja, zich. In de finale gestaan, wat goed.
Ja, ja, zeker. Ja.
Ja, en zeiden mensen daarna van, oké, Nederland, lekker belangrijk.
Nou, ja, we waren wel een goed team. Maar ik denk wel, toen we daar in de finale stonden, leerden mensen ons echt kennen. Van, oh, dus wel voor het eerst dat Nederland, zeg maar, tot deze pool behoort in deze finale spot. Was nog niet echt eerder gebeurd, volgens mij.
Nee. Er stonden wel even een paar meiden, denk ik, alleen maar.
Nee, ook jongens. We waren echt met een heel groot team. Denk wel met 30 of zo.
Zo.
35, ja.
En was het jouw goal ook?
Nee. Dat was Van Carlton.
Oké.
Okay. Ja.
Wie is Carlton?
Dat is een tijdje mijn trainer geweest. Voor okay. Wedstrijdtrainingen dan. Dat deed ik buiten mijn hbo-opleiding om. Vond ik het belangrijk om ook nog te trainen. Naast dat ik al 8 uur per dag danste eigenlijk.
Ja.
Dus dan ging ik nog na school nog trainen.
Ja, je bent qua dans volgens mij onverzadigbaar.
Ja, ik was echt heel fanatiek.
Nog steeds?
Ja en nee. Corona heeft mij wel eventjes op een soort van heeft me een verplichte adempauze gegeven. Dus eigenlijk totdat corona er was, was ik echt van door. Geen slaap, alleen maar dansen, trainen, school, trainen, wedstrijden, optredens. Alles aannemen wat ik kon aannemen. En toen met corona viel dat wel echt even in het water. Heel veel opdrachten gingen niet door. Dingen die ik zou gaan doen, konden niet meer. Dus ik heb wel echt even huilend voor de tv gezeten van mijn droom viel soort van weg in mijn ogen. Ik wist ook niet hoe lang het ging duren. En toen heb ik echt even verplicht op de bank gezeten. En ja, ik denk sinds dat is gebeurd, ik heb nu natuurlijk ook een kindje en zo, zijn er wel meerdere dingen voor mij belangrijk geworden. Dus is het ook niet meer alleen om dansen gaan draaien in mijn leven.
Dus eigenlijk wel lekker. Heeft u wel.
Ja, het is nog steeds natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Maar het is niet meer het enige belangrijke onderdeel in mijn leven. En eerder was het dus wel echt dat ik dan met een vriendin in de bus zat. Kwamen van een repetitie en dan zeiden we van ja, dans is gewoon ons vriendje. We hebben ook geen relatie nodig. Dit is onze relatie en dit is het gewoon. En dat is nu dan natuurlijk wel veranderd.
Ja, ja, nou ja, op zich begrijpbaar toch? En ook wel een mooie insteek als je zo voor iets gaat.
Ja, zeker.
Kan je ook dus wel een klein beetje verblinden in die zin.
Ja, maar het is ook wel, ik denk dat het ook heel inspirerend kan zijn. Kijk, als ik lesgeef, kijk naar mijn leerlingen. De meeste zijn toch, sommige zijn nog jonger dan dat ik was toen ik begon. Voor hun denk ik wel heel bijzonder om te zien van, oh, als ik zou willen, zou ik dat ook kunnen bereiken. In principe zou iedereen dat kunnen. Als je dus die motivatie en dedication hebt. Dus dat vind ik wel iets heel moois om mee te geven. Ja, aan de mensen van, als je echt wil, dan.
Je praat er vrij makkelijk over, maar volgens mij is het er keihard werken.
Keihard werken, zeker.
Jij zegt, ja, ik was gewoon, ja, ik stond hem op in het bed, ja. Een beetje nonchalant,
Nee, maar het was inderdaad wel echt keihard werken. Ik had elke dag 3 tassen mee. Dus ik was echt een pakezel. Ik sliep bijna nooit thuis. Ik reisde van Steenwijk naar Amsterdam, naar Eindhoven, naar Steenwijk. Dus ik zat heel veel in de trein te eten. Dus geen lekker momentje met mijn familie of zo. Ik zag mijn ouders heel weinig. Was dus eigenlijk bijna nooit thuis. Ik sliep of bij teamgenoten of bij mijn tante in Amstelveen. Vroeg opstaan, 6 uur 's ochtends bij de trein. 'S Avonds laat om 1 uur 's nachts opgehaald worden bij de bus, omdat er geen verbinding meer is naar huis. Dus Het is echt heel zwaar. Zeker weten.
Ja, ook voor de omgeving.
Ja, ook. Ook.
Ja. Als je er nu op terugkijkt?
Ik had voor geen goud anders willen doen. Nee, het is echt een prachtige periode van mijn leven.
Mooi.
Ja.
Alles erin gestopt en daar ook genoeg uitgekregen.
Ja.
Nou, dat is een mooie conclusie.
Ja, zeker.
Denk je dat je ouders ook zo naar kijken?
Ja. Ja, ik denk dat mijn moeder wel heel trots op mij is. Hoe ik dat allemaal zo heb gedaan en hoe ik daar dan nu uiteindelijk toch... Ja, dat heb weten te professionaliseren naar echt een baan.
Ja.
Ja.
En dat daar helpt zeg maar Romy de Regelaar ook wel bij, denk ik.
Zeker.
Toch?
Ja.
Van wie heb je dat?
Van mijn moeder.
Ja. 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 Waarom zeg je dat zo steenvast?
Nou, ik heb het creatieve echt van mijn vader. En het regelen en organiseren en alles tot in de puntjes van de i, zeg maar, gefixt moet zijn, heb ik echt van mijn moeder. Ja. Heel perfectionistisch.
Mooie tweeënheid wel.
Ja, ja. Het helpt elkaar heel erg en soms spreekt elkaar ook heel erg tegen. Dus dat is...
Je innerlijke strijd ook.
Ja.
Mooi. Hey, en dan ga je zo'n hbo-opleiding doen en nu ben je maker. Nu ben je ook in een theater te zien eigenlijk.
Ja.
Hoe is dat er gekomen? Want je vertelde net, nou, ik ging naar danswedstrijden. Dat is wel echt een beetje een andere wereld, toch?
Zeker waar. Echt door mijn opleiding ben ik gaan beseffen van... oh, dit is allemaal mogelijk met dansen. Oh, dit is allemaal mogelijk met dansen. Mijn hbo-opleiding heeft er echt voor gezorgd dat... ja, dat ik echt een beeld ben gaan krijgen van... wow, dans is zo breed, kan je zoveel mee. En het heeft heel veel in mij aangewakkerd. Ja, en mij echt het platform gegeven... om dus van die passie ook daadwerkelijk... ja, een baan te krijgen van dit kan je doen, dat kan je doen, zus kan je doen, zo kan je doen. Dus ja, dat is wel echt de omzwaai geweest.
Heb je ook echt alles geprobeerd, denk je, van jezelf? Nou goed, de tak van het competitieve dansen, mag dat dan zo zeggen?
Ja,
behoorlijk uitgeplozen?
Ja, ik heb daar wel echt uitgehaald wat er uit te halen valt. Qua wedstrijddansen, teamdansen. En ook toen dat op een gegeven moment klaar was en ik dacht van ja, nu is het wel genoeg geweest. Ik heb wereldkampioenschap gedaan. Zijn in verschillende landen geweest voor shows en wedstrijden. En toen dacht ik van wat heb ik nog niet gedaan. Ik heb nog niet echt zelf als freestyle danser op de battlevloer gestaan. Dus nou, ben ik auditie gaan doen voor iets anders. Om dat deel van mezelf weer verder te ontwikkelen. Dus nu ben ik bijvoorbeeld weer meer bezig met zelf als solist echt battles doen in hiphop. Dus dat is dan weer een andere tak die ik aan het verkennen ben.
Battles, neem ons even mee.
Ja, battles in, als in...
Schimmig zaaltje met een MC.
MC, DJ. Nou, niet per se, maar ook. Het is natuurlijk wel... komt vanuit hiphopcultuur. Dus probeer... Ja, ik zelf vind het wel fijn als er ook een soort van underground feeling aan een battle zit.
Als ik battle hoor, denk ik aan 8 Mile. Dat is mijn eerste associatie. De film met Eminem, waar hij dan is.
Nou ja, het is natuurlijk nu ook geprofessionaliseerd. Battles waren vroeger heel anders dan nu. Kijk, nu krijgen ze er gewoon subsidie voor. En is het gewoon in een mooie theaterzaal, bij wijze van spreken. En dus dat is nu wel heel anders dan toen. Of ga je naar Frankrijk of zo, dan is dat ook weer heel anders. Maar als de mensen mee moeten, ja, dan kom je in een zaaltje. Als er een DJ aan draait, er is een host. En je wordt gewoon 1 voor 1 opgeroepen. En je staat tegenover iemand. En het is gewoon... je danst een minuut tegen elkaar op een nummer die je niet kent misschien.
Is dat dan ook onderling een beetje strijd, zeg maar? Is dat,
Nou, op dat moment wel. Is het wel natuurlijk de bedoeling dat jij beter bent dan je tegenstander.
Maar je gaat niet achteraf even... Hey, ik ga je opwachten op het schoolplein.
Nee, dat niet. Nee. Nee, en dat bedoel ik ook met het professionaliseren ervan. Kijk, wij zijn best wel lief gewoon. De dansscene is best wel lief voor elkaar in Nederland. Dus er is niet echt onderlinge ruzie of zo. Het is best wel supportive.
Ja, ja. Dus je kan achteraf naar je tegenstander toe gaan en zeggen van... Jeetje, wat je toen deed was echt zo hard. Tof.
Zeker, ja. Dat gebeurt ook regelmatig.
Dat is echt heel lief.
Ja.
Ja, dus hebben we het over, zeg maar, een lieve battle.
Ja. Ja, eigenlijk, dat zeggen we ook wel van... moment dat de muziek aangaat en je bent aan het battelen... dan ben je geen vrienden meer. Maar moment dat het weer klaar is... dan geef je elkaar gewoon weer een hand... en dan kan je weer de beste vrienden zijn. Het kan ook zo zijn dat ik tegenover iemand sta... met wie ik gewoon train.
Ja.
Gewoon bij mij in de crew zit, bijvoorbeeld.
Daar is dus, van heel veel respect eigenlijk. Ja. Wel mooi.
Ja.
Dus battles aan het onderzoeken en dus nu ook theater aan het onderzoeken.
Theater, ja, dat doe ik echt al wel sinds de opleiding. Dus lesgeven en theater maken, zelf in theaterproducties dansen. Dat is een beetje op de opleiding begonnen.
Is dat een beetje, is dat dan een beetje je nieuwe wedstrijd uitdaging?
Ja, ik denk het wel, maar ik zie dat ook echt als... Ja, theater maken is voor mij, ik kan echt verhalen vertellen. En dat vind ik iets heel moois, dat ik hoef niet te... het is niet competitief, ik hoef niet te winnen van iemand. Ik mag gewoon iets super tofs creëren, hoe ik dat wil en hoe ik dat voor me zie. En daar komen mensen naar kijken en dat is eigenlijk voor mij genoeg. Dus dansen is voor mij niet meer een soort van sport van ik moet beter zijn dan de ander. Het is meer een middel geworden om verhalen te vertellen, mezelf te uiten, te expressen, te delen met anderen. Dus dat is wel wat veranderd. En het, ja.
Is het ook omdat het dan een beetje misschien vermoeiend wordt om continu een soort van competitie met iemand aan te gaan? Je moet beter zijn dan iemand.
Ja, en het is op een gegeven moment ook niet meer nodig. Voelde ik tenminste ook die drang gewoon niet meer. Van ik hoef niet per se een gouden medaille te hebben om bevestiging te hebben dat ik goed ben. Want wat geeft mij dat nou echt? Het geeft mij veel meer als ik gewoon iets neerzet waarvan ik erop kan terugkijken en kan zeggen, wauw, dat was echt tof. En dat vind ik eigenlijk beter of belangrijker dan een gouden medaille binnenslepen.
Het doet meer met je, zo'n
theater. Meer voldoening. Ja,
ja mooi. Je haalt er meer uit in die zin.
Ja.
In deze fase, denk ik, van
in
je leven.
In deze fase van mijn leven, ja. Als ik 12 was geweest en je had mijn theatershow, dan had ik waarschijnlijk gezegd, oh, vind ik saai.
Is dat dan ook die ervaring die je nodig hebt om dat in de theater te stoppen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat al die experiences die ik heb gehad, de dingen die ik heb gedaan, dat het een hele mooie weg is naar waar ik nu ben. En dat ik hierin nog veel dieper kan gaan. Ik wil nog veel langer maken. En nog voor veel meer dingen maken. Ja. Ja.
Verhalen vertellen.
Verhalen vertellen.
Ja, ja, nou mooi bruggetje. Want je gaat een voorstelling spelen. Welke discipline ga je de voorstelling doen?
Dans.
En iets specifieker?
Veel invloeden vanuit popping. De stijl popping.
Wat is popping?
Dat is een dansstijl. Ik denk dat mensen het, zeg maar leken, het wel kunnen koppelen aan hiphop. In de zin van, het zit een beetje in dezelfde hoek. Hè? Straatstijlen, hiphop, popping, locking, breakdance. Maar popping in specifiek, ik denk dat het meest bekend voor de mensen is de robot. Dus het bestaat uit isolaties, waves, hits. Statischer. Je hebt ook boogaloo, maar dat gebruiken wij dan niet zoveel. Animatie, dus geanimeerd bewegen. Dus een beetje het niet-menselijke. Dat is wat wij opzoeken ook in de voorstelling. Ja.
Je zegt wij?
Ik en Melissa, mijn tegenspeelster, danser.
Ja, oh, dus je gaat niet alleen staan. Wat leuk.
Nee, met z'n tweeën.
En waarom, want we hebben het nu heel veel over jou gehad, waarom dacht je op een gegeven moment, we gaan met z'n tweeën iets doen?
Ik vond dat dit verhaal sowieso een duet moest zijn. En Melissa is iemand met wie ik al best wel lang dans. Dus dat is gewoon heel prettig. En zij heeft ook een kindje. Ze zijn allebei mama's. Dus het is ook heel leuk dat wij als mama's nu dit samen mogen doen.
Schept dat een extra band?
Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat het heel fijn is voor mij als nieuwe moeder. Nieuwe moeder zeg ik even. Maar... dit is mijn eerste productie weer. Dus dat het super fijn is om dat met iemand te delen die dat ook begrijpt. Als er wel iets is. Ik denk dat er niemand anders is als een andere mama. Die niemand weet zo goed hoe het is als mama te zijn dan een mama. Dus ja.
Dus een stukje veiligheid, denk ik?
Ja, ook. Ja.
Geeft dat extra energie ook?
Ja, en het is ook heel praktisch. Als ik moet kolven in de repetitie, dan... hoef ik niet naar een andere ruimte toe, zeg maar. We zijn gewoon mama's, dus dat soort dingen kunnen gewoon allemaal. En dat is wel heel fijn.
Ja, ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Een paar jaar geleden alweer ook, dansten we allebei bij Docs. Dat is een, was toen een productiehuis. Nu volgens mij inmiddels niet meer, maar wat groter geworden. Maar in Utrecht hier. En daar dansten wij dan allebei, gingen we een dansvoorstelling maken. En al vrij snel ja, klikte er iets tussen ons. Dat ze ook tegen ons zeiden van, oh, jullie gaan echt hele goede vriendinnen worden. Nou, en dat is ook gebleken. Vanaf dat moment zijn we eigenlijk wel ja, altijd vriendinnen geweest.
Beetje meant to be.
Ja, ik denk het.
En is dit dan in de vriendschap een hoogtepunt?
Nou, we hebben toen al vrij vroeg tegen elkaar gezegd van, wij gaan gewoon super toffe dingen doen samen. En dat zijn we gewoon aan het waarmaken op verschillende vlakken. Dus we hebben allebei, Melissa doet een produceropleiding ook, maar ik ben ook DJ en zij heeft ook wel eens gedraaid. Dus we hebben ook wel eens samen op een line-up gestaan om te draaien in een club. We hebben, nou ja, samen dan ook gedanst voor Grotesque, een crew waar we in zaten. We doen gewoon dope dingen samen en dat is gewoon leuk dat je dat als vriendin mag delen met elkaar.
Een crew is een, even voor de leek weer, een dansgroep, hè?
Ja, een dansgroep, ja.
Ja, ja, zit je samen bij hetzelfde clubje.
Ja, precies.
Om even gekscherend te zeggen.
Ja.
Met alle respect.
Dus ja, en we hebben samen auditie gedaan voor Hype & Hope Dojo. Dus weer dat freestylen, die battles die we doen. Dus we zijn wel een beetje op dezelfde wave. Ja, we doen gewoon veel dingen samen.
Ik zie een Café Theater Festival Afterparty met jullie als DJ's.
Nou, dat zou zeker kunnen,
aankomen,
ja.
Toch? Ik doe even gewoon een voorzetje, hè, voor degene die dit hoort.
Kan zeker, zeker weten, ja.
Leuk,
ja.
Leuk. Is dat iets wat je helpt ook, dat DJ'en bij de dansen?
Nou ja, in corona ben ik dus gaan DJ'en, omdat ik heb altijd al van muziek gehouden. En dat was gewoon een perfecte periode om eens een keer iets nieuws te doen. En gewoon een nieuwe liefde van mij geworden. En ook daarin was ik fanatiek, dus kwam ik heel snel in clubs terecht. En ja, mocht ik al vrij snel wel gewoon toffe dingen doen. Dus dat is er gewoon een beetje zo bij geslopen. En nu is dat gewoon een soort van, oh, dat doe ik ook.
Doe je er even bij.
Ja.
Ja, want je bent nog niet druk genoeg verder.
Nee, ja. Een soort van.
Ja, je begint een beetje te lachen. Eigenlijk
ja,
is wel een beetje zo.
Ja.
Is oké. Okay. Toch? Lekker bezig. Volgens mij wil je dat blijven zijn. Mm. Hey, en zonder al te veel te vertellen, hè, we hadden het net over je dansstijl. Dus je gaat een verhaal vertellen door middel van de dansstijl popping.
Ja.
Hier. En wat kan je iets vertellen over de voorstelling zonder al te veel weg te geven?
Met ook wel, moet ik zeggen, heel veel andere invloeden van andere stijlen. Maar ja, het is echt wel een mengelmoes van, hoor.
Maar de basis is popping. En daar,
ja, de basis is we werken vanuit de elementen van popping, hits en isolaties. Dus popping kent veel elementen en we pakken er twee uit. En ja, we fuseren dat een beetje met dingen die we al kennen. Dus hip-hop, maar ook contemporary movement. Ik denk dat dat een mooie paraplu is van wat we doen. En het gaat eigenlijk over inspiratiebron voor mij is geweest de documentaire The Social Dilemma. Die heel erg veel inzicht geeft over de mensen die zeg maar achter social media zitten. Die daarvoor werken, die dat controleren. Dus bijvoorbeeld degene die de Facebook like button heeft ontworpen. Degene die bepaalt over algoritmes. Dus het gaat heel erg over, hebben wij nog controle over wat we doen op social media en op onze telefoon? In hoeverre controleren wij dat nog? En zitten wij niet vast in een soort van onze eigen bubbel? Kunnen wij daar nog voorbij kijken? En ook, ja, soms, hè, dan geef ik les bijvoorbeeld aan middelbare scholieren. En dan merk ik dus dat zij het echt moeilijk vinden om hun telefoons weg te leggen. Of gewoon letterlijk zeggen, ik kan niet zonder meer. En dat vind ik zo zonde. Dus daar gaat eigenlijk de voorstelling over. Van hoe is het om weer afstand te doen van die telefoon? En kunnen we dat überhaupt nog eigenlijk?
Ja.
Of zitten we er echt aan vast?
Ja, ik ben benieuwd. Hey, ja. En de het CTF is natuurlijk het Café Theaterfestival. Dus we zitten hier op de locatie. Wat draagt dat voor jou bij aan de voorstelling?
Nou, het is wel een beetje de insteek geweest van het ontwerpen van de voorstelling. Dus ik wist al vrij snel bijvoorbeeld dat ik dan de ramen wou gebruiken als metafoor voor een beeldscherm. Ja, het is natuurlijk ook beperkend. Als in, je hebt ook obstakels in de ruimte, gaan veel mensen in de ruimte staan. Dus daaromheen werken van hoe kunnen we op verschillende plekken compacte dingen laten zien. Gebruik maken van de tafels, van de bar. Dat is een beetje hoe de locatie ons heeft geïnspireerd om tot een geheel te komen met de voorstelling.
Nou, kijken we hier naar de ramen, die zijn behoorlijk groot en worden behoorlijke beeldschermen.
Ja, klopt.
Ja, ja. Ja, je begint een beetje te lachen. Ja. Je hebt mooie ideeën. Nou, dan moeten mensen maar misschien gewoon lekker zelf komen kijken.
Komen kijken,
een goed idee.
Ja.
Wat is je verwachting eigenlijk van het festival? Wat verwacht je ervan?
Nou, sowieso verwacht ik dat het heel leuk wordt. Want ik heb een gezellige partner sowieso. Ik vind de plek heel leuk. Dus ik denk dat het heel gezellig wordt. En wat ik verwacht is dat mensen het ook heel tof gaan vinden. Maar ook dat bepaalde mensen het gaan zien. En dat we misschien hierna ook verder kunnen werken aan de voorstelling. Dus dat het niet alleen bij het CTF blijft. Maar dat het een soort van begin is.
Oh, je wil dus echt deze voorstelling echt wat groter trekken nog.
Ja, misschien wel.
Dit is maar het begin.
Ja, kijken of dat kan natuurlijk. Maar ja, zou wel heel tof zijn, denk ik. Ik denk ook dat het heel tof zou zijn voor bijvoorbeeld een middelbare school om zo'n soort voorstelling in huis te halen. Omdat het zo erg aansluit op de doelgroep. Maar ook in theaters. Ik wil er niet per se een theatervoorstelling van maken. Maar het lijkt me wel heel leuk om bijvoorbeeld een festival te spelen, andere festivals te spelen. Dus ja.
Je denkt altijd verder, hè?
Ja, klopt.
Altijd groter en
ja, zeker.
Meer.
Dat is
op
wel
een goede manier.
Ja, ja. Ik zie altijd eigenlijk, in wat ik ook doe, ik zie altijd kansen en mogelijkheden. Voor mezelf, maar ook voor de mensen om me heen. Dus mijn brein doet dat automatisch.
Heel gemeen. Is dat niet zo dat het misschien de focus wat weghaalt van het moment?
Nou, nee. Ja en nee. Tuurlijk is het natuurlijk wel zo dat je dan altijd al kijkt naar ook wat er daarna kan gebeuren. Maar kan ook wel heel goed inzoomen en in het moment zijn van oké, maar nu zitten we in een creatieproces. En daarna gaan we verder kijken. Maar al wel wetende in mijn achterhoofd dat ik niet per se hier hoef of wil stoppen.
Oké, punt.
Ja.
Hey, ik heb voor jou even 1 minuutje ingeruimd. Mag ook minder zijn. Maar 1 minuutje om je voorstelling te promoten. Dus waarom moeten mensen naar jou komen kijken, naar Melissa komen kijken, hier in Wijnbar Venva, naar de voorstelling over social media?
Mensen moeten naar onze voorstelling komen kijken, omdat wij op een hele creatieve manier dit onderwerp social media vormgeven, toffe dans laten zien, mooi samenspel en ja, leuke interactie hebben met het publiek. Dus het publiek wordt er ingezogen, maar gaat ook met een glimlach weer naar huis.
Dat lijkt me een mooie promo zo.
Hoop ik.
Wat ga je nog doen vandaag?
Wij gaan vandaag trailer schieten voor de voorstelling.
Een trailer schieten?
Ja.
Tel.
Ja, komt de videograaf en dan gaan we verschillende stukjes uit de voorstelling doen. En dan gaat hij dat filmen en dan gaat hij daar een kleine korte trailer van maken die wij kunnen promoten op social media. Leuke.
En waar kunnen mensen dit vinden?
Op Instagram.
Op jouw Instagram?
Mijn Instagram,
en
ja.
Die is?
Romy Stark, _.
Oké. Okay. Nou, dan weten we dat in ieder geval. Ja. We kunnen al een klein beetje zien wat we zien verwachten. Veel plezier.
Dankjewel.
Jij bedankt.
Je luisterde naar Op de Barkruk. Presentatie, redactie en productie door mij, Julien Gliton. Redactie, editing en sounddesign deed Robert Cornelis. Met dank aan Luc de Groen en Sophie Louwens van het Café Theaterfestival. Extra dank aan alle makers op de Barkruk. We zien je snel in het café.